Goedemiddag iedereen, gemeenteleden, gasten en luisteraars via de kerkenradio of internet. Van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag zal dominee Van der Zwaag voor ons voorgaan. Deze twee gedeelten uit de Bijbel, allebei uit het boek Genesis. De eerste het hoofdstuk 13 van vers 6 tot en met 13. En de tweede van hoofdstuk 19 van vers 15 tot en met 21. De beide collecten voor de slotzang zijn allebei bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We gaan nu zingen van psalm 5 en daarvan vers 2 en vers 7. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allemaal gezegende diensten.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan van de 8e psalm 3 versen zingen. Het eerste, het derde en het 9e vers. Heer onze, Heer grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aardalom geprezen? Het derde vers sla ik naar het ruim, van de heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren, de ogen, dan zie ik bedaard de glans der zilveren maan en het sterrenheer door u geschapen aan. En ook het 9e vers, Heer onze Heer grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. De Heere heeft recht op onze lof, eer en dank. In deze dienst willen we belijden wat we geloven en dat op grond van wat we in de schriften ontvingen. En we doen dat in verbondenheid met de kerk die al heel oud is, die voor ons was. En we doen het met de woorden van de 12 artikelen. En als we dat in ons hart hebben gedaan, dan zingen we uit Psalm 9 het eerste en het 11e vers. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En het 11e vers zingt, zing den Heer die eeuwig leeft en die Sion tot zijn woning heeft. En ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag twee gedeeltes uit Genesis. We lezen eerst hoofdstuk 13, de versen 6 tot en met 13. En dan hoofdstuk 19, de versen 15 tot en met 21. Hoofdstuk 13 van het boek Genesis vanaf het 6e vers. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was ze in de richting van Zoar als de hof van de Heere als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte. En zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Hoofdstuk 19 vanaf het 15e vers. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Ze zeiden, sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters, die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde, toen ze hen buiten de stad gebracht hadden, dat hij, de Heere, zei, vlucht voor uw leven, kijk niet achter u, blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen, nee toch, Heere. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt grote goede tierenheid aan mij bewezen, door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten, en ze is klein. Laat me toch daarheen vluchten, ze is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie, ik ben u ook in dit opzicht ter wille en zal deze stad, waarover u gesproken hebt, niet ondersteboven keren. Tot zover. We gaan dit woord overdenken en voordat we dat gaan doen, willen we eerst de Heere danken en bidden. We zijn immers van zijn leiding en zegen diep afhankelijk. De dichters van de vijfde, de achtste en ook de negende psalm verheffen uw naam, Heere. Ze zijn gericht op de verheerlijking van uw grote, machtige naam. En dat is terecht, want u bent die majesteitelijke Heere. U die alles geschapen hebt. Heel het wereld rond in de schepping. Het weerspiegelt uw grootheid, uw majesteit. Geef dat we daar ook echt oog voor mogen hebben. En zeker als we in de afgelopen tijd elders waren, vakantie mochten houden. En zo ook weer die schitterende natuur hebben mogen zien en daarvan hebben mogen genieten. Wilt u geven, Heere, dat we door het zien van de natuur uit mogen komen bij u. De grote schepper. En die alle eer waard is. En we hebben ervan mogen zingen. En wilt u geven dat het werkelijk ook de klanken van ons hart mocht vertolken. Heere onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam terecht op aard geprezen? U bent die majesteitelijke God die ook in barmhartigheid en ontferming met ons bewogen is. We mogen uw woord weer ontvangen en ook op deze zondag voor de tweede keer. We bidden om uw zegen, omdat we beseffen en belijden dat we daar zo diep van afhankelijk zijn, Heer. Als dat woord dat vanmiddag verkondigd wordt, als we dat mogen ontvangen, dan hebben we de opening van ons hart zo nodig. De leiding van uw Heilige Geest, en daar bidden we om. En wil die leiding ons niet onthouden. En ook dat weer op grond van uw eigen belofte. Want u heeft het toch zo dikwijls en zo helder ons betuigd. Dat als we afhankelijk ons tot u begeven om de werking van uw geest. Dat u die ons niet zult onthouden. Wij bidden, Heere, of u overal wilt zijn waar vandaag de gemeente samenkomt. We bidden voor de kerk die verdrukt en vervolgd wordt, ook nu. We bidden voor allen die moeten vluchten, omdat het leven hen zo moeilijk gemaakt wordt en ze dikwijls ook om religieuze redenen moeten vluchten. Er is zoveel nood op deze aarde. We leggen het in uw handen en we bidden, Heer, om uitkomst, om ondersteuning van mensen die dat allemaal moeten ondergaan, die nood, maar ook om uitkomst. We bidden u, Heere, voor allen die in ziekenhuizen liggen. Voor allen die in verpleeghuizen worden verzorgd. Zoals ook hier in Veenendaal in de Meent. Vanmiddag mocht er vanuit onze gemeente ook daar weer een dienst gehouden worden. En we dragen ook al die mensen met de nood die er ook in hun leven is, omdat ze anders daar niet zouden zijn. We dragen die mensen van harte aan u op. Ontfermt u zich ook over hen. Bidden u voor allen, Heren, ook onder ons, die zorgen en moeite kennen. We bidden voor allen die eenzaamheid ervaren. En wat kan dat ook diep gaan? Als we ouder zijn, dat we ervaren dat we alleen zijn komen te staan, maar ook jonge mensen kunnen soms een geweldig stuk eenzaamheid in hun leven ervaren. We dragen ze van harte aan u op. We bidden, Heer, of u zich over hen ontfermen wilt. We hebben uw zegen zo nodig, Heer. We bidden voor de verkondiging van uw koning, van uw woord ook, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Ver hier vandaan op de zendingsterreinen mag dat woord als een goed zaad worden gezaaid. Wil er wasdom, groei geven, dat mensen u, o Heere Jezus Christus, mogen leren kennen als hun zaligmaker, als hun koning. Want dat is toch het meest belangrijk. Alleen dan zijn wij mensen immers behouden. We komen zo samen tot u, Heere. We belijden onze diepe afhankelijkheid. En we dragen al deze dingen die we genoemd hebben van harte aan u op. In het diepe besef dat u regeert, dat u alles leidt naar het doel dat u voor ogen hebt. En we belijden onze afhankelijkheid op grond van uw genade, niet op grond van verdiensten. Zie ons aan in hem, die aan uw rechterhand als die koning zit, die alles in zijn handen heeft. Maar die voor alles als die hoge priester daar, onophoudelijk zijn handen vouwt, opdat uw kerk gezegend is en gezegend blijft. Hoor ons en zegen ons om Jezus wil uit genade. Amen. Wij gaan van Psalm 119 twee verzen zingen en wel het 33ste en het 34ste vers. Gij hebt veel goed bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap aan de dwaze waan ontvloden, ontvlucht, betekent dat. En ook het 34e vers, ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Nu geleerd houd ik uw woord en ook uw wegen. Vanmiddag is het uitgangspunt wat we lezen in het 11e vers van Genesis 13. En ook wat we lezen in het 16e vers van Genesis 19. Eerst Genesis 13 vers 11. Daarom koos Lot voor zichzelf. En vers 16 van Genesis 19. Lot aarzelde echter. Als we naar de verkondiging van dit gedeelte geluisterd hebben, dan zingen we weer uit Psalm 119 en nu het 6e vers. En dat luidt als volgt. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Ja, als we dat ook echt in ons hart zo mogen beleven, hè, daar gaat het om. Dat we bang worden om te zondigen. We gaan vanmiddag ons buigen over Lot. En er staat in de Bijbel heel wat over Lot geschreven. Nou, moeten we vanmiddag helaas zeggen, het is niet allemaal ter navolging. Of misschien moet je het anders formuleren. Het is juist ter waarschuwing wat ons over Lot beschreven staat. Lot, een omzegger, een neef van Abram. En het is waar, ik zal daar vanmiddag ook nog wel wat meer aandacht aan geven. Hij is ook echt gelovig. Hij wordt in de Bijbel een rechtvaardig mens genoemd. Maar aan de andere kant, je leest bij Lot ook dat hij zo moeilijk de consequenties kan trekken vanuit zijn geloof. Als het gaat om nou de praktijk van zijn leven, als het er nou om gaat, hoe geef je je geloof nou handen en voeten, dan laat hij zich vaak meer door zijn eigen hart en ook door de wereld om hem heen leiden, dan door de Here en door zijn geboden. En dat is best, om zo te zeggen, confronterend, hè? Daar ligt ook een stuk waarschuwing in. Wat dat betreft vanmiddag een waarschuwende preek, ja. We gaan het vanmiddag met elkaar hebben over die halfslachtige houding die Lot heeft laten zien. En dat is als hij naar Sodom gaat, als hij voor Sodom kiest. Dat is als hij in Sodom verblijft. En dat is zelfs als hij uit Sodom vertrekt. Dus die halfslachtige houding die deze Lot laat zien. Als hij voor Sodom kiest, als hij in Sodom verblijft en als hij uit Sodom vertrekt. Lot, ik zei al, een neef van Abram. Hij moet oom tegen Abram zeggen. Hij is zoon van Nahor. Nahor die een broer van Abram is. Hij had blijkbaar een geweldig sterke band met Abram. Want weet je, je leest hier in Genesis dat wanneer Abram vertrekt en zelfs hele ingrijpende beslissingen neemt, hè, om uit Ur naar Haran te vertrekken en van Haran dan weer verder te trekken, dan lees je dat hij meegaat, hè, dat hij dezelfde keuzes maakt als Abram. Hij heeft dus, om zo te zeggen, niet alleen maar iets met Abram als oom, maar hij heeft ook iets met Abram als gelovige. En dat is op zich heel erg mooi, dat spreekt voor Lot, hè. Hij heeft een band, een geestelijke band kennelijk, met Abram. En toch aan de andere kant, en ik zei al, helaas valt daar vanmiddag alle nadruk op. Aan de andere kant moeten we zeggen, Lotman, helaas, wat op veel cruciale momenten laat je het erbij zitten. Ben je halfslachtig? Pak je niet door. Laat je de boel maar de boel. Het eerste waaruit blijkt dat deze Lot een halfslachtige houding aanneemt, dat is als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden voor de kuddes. Abram en Lot, ze zijn weer terug in Canaan. Ze zijn in Egypte geweest. Ze zijn weer terug in Canaan. En wat blijkt dan? Op een gegeven moment, ja, die kuddes die zijn zo groot, zowel van Abraham als van Lot, dat de ruimte gewoon te klein is voor beide kuddes. Er ontstaat ook oneenigheid tussen de herders van Lot en de herders van Abram. Dan gaat het over de drinkplaatsen. Dan gaat het over de weidegronden. En dan zegt Abram, hij is verstandig, dit kan zo niet. We moeten maar uit elkaar, we zijn toch broeders, we moeten geen oneenigheid hebben. We kunnen beter dan maar uit elkaar. Zeg jij nou maar, Lot, welke streek jij kiest, dan zal ik de andere streek gaan kiezen. Verstandig, zei ik, ja. Abram is verstandig. Hij onderkent wat er aan de hand is en welke gevaarlijke situatie daar ook uit kan ontstaan. En hij zegt, we moeten maar elk ons weegs gaan. Weet u, gemeente, wat mij wel opgevallen is toen ik dit overdacht, dat Abram de keuze laat aan Lot. En dan zeg jij, ja, dat is toch niet zo vreemd. Nee, maar aan de andere kant, Abram is de oudste. Abram heeft, om zo te zeggen, recht op de eerste keus. Maar hij laat die keus aan Lot. Jij mag het zeggen. Als jij linksaf gaat, ga ik rechtsaf. Ga jij rechtsaf, dan ga ik linksaf. Hij laat de keuze aan Lot. Ik vind dat een hele hoogstaande trek. Abram toont hier een stukje zielenadel, las ik in een commentaar. En dat vind ik eigenlijk een prachtige uitdrukking. En zo zie je dat er een keuze komt. Lot mag kiezen. Waar ga je wonen? Waar ga je je kuddes laten verblijven? En dan gaat Lot die keuze maken op grond van wat voor zijn ogen is. Dan zie je op een gegeven moment dat Lot op een heuvel gaat staan en dat hij zo om zich heen kijkt en dat hij zo eigenlijk dat zuidelijke stukje van Israël overziet. En dan valt hem op, die zuidelijke vlakte, die is vruchtbaar. Hoe ziet hij dat nou? Dat is natuurlijk voor de hand liggend, die vlakte is groen. Kan ook niet anders. De Jordaan stroomt erdoor. De Jordaan die van tijd tot tijd ook uit zijn oevers treedt. En dan zo eigenlijk dat gebied ook bevochtigt. Een schitterend gebied. Het is alleen één maar. En het is niet zo'n klein maartje ook. En we hebben dat samen ook gelezen in vers 13. De mannen van Sodom waren slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Dat was het algemeen bekend. Maar het kan op dat moment Lot niet bekoren dat Sodom zo'n slechte stad is. Hij kiest voor dat schitterende gebied. Hij kiest voor zichzelf. We hebben dat ook gelezen, hè? In vers 11. Daarom koos Lot voor zichzelf. Hij kijkt naar wat hij zelf wil en wat zijn eigen hart het liefste wil. Je merkt ook niet dat hij eerst eens naar de Heere gaat en zegt, Heere, wat wilt u nou dat ik ga kiezen? En persoonlijk moet ik zeggen, had ik eigenlijk het wel heel mooi gevonden dat Lot naar Abram was gegaan en had gezegd, vader, u mag het wel zeggen, want u bent de oudste en ik wil me graag aan u conformeren. Maar hij kiest voor zichzelf, zijn ogen glanzen, hij ziet dat schitterende gebied daar. Ja, daar wil ik wonen, daar zullen mijn kuddes goed kunnen gedijen. Hij kiest voor de vlakte, voor Sodom. Nee, hij gaat niet in Sodom wonen. He, want dat denken wij misschien, he, van ja, hij is toen meteen in Sodom gaan wonen, maar dat is niet waar. Want wat staat er namelijk? Hij sloeg zijn tenten op in vers 12, he, hij sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Hij houdt nog even wat afstand. Hè? Hij gaat in de periferie. Hij gaat in de regio van Sodom. Hij ziet Sodom daar liggen, maar hij gaat wonen op een paar kilometer afstand. Hij weet wel, het is best gevaarlijk in Sodom, daar moet ik eigenlijk niet wezen. Hè? En wat een wereldse invloeden daar allemaal. En niet alleen voor mezelf, wat een wereldse invloeden, maar ook voor mijn kinderen, mijn twee dochters en mijn vrouw. Ik moet daar helemaal niet wonen. Maar als je nou het volgende hoofdstuk leest, hè, dat 14e hoofdstuk, hè, en dan het 12e vers weer, hè, dan moet je eens een keer zien wat er in dat 12e vers staat. Er staat, hij woonde in Sodom. Dan duurt het dus kennelijk niet zo heel erg lang of hij verplaatst zijn tenten van de periferie, van de regio, naar de stad zelf. Hij gaat toch in Sodom wonen, zo zie je dat. Hè. Hij kiest voor zichzelf, vanuit zijn hart, zijn oude hart, zijn menselijke hart, zijn zondige hart. Hij kiest voor Sodom. Gemeente, ik zei u al, wij mogen Lot beschouwen als een gelovig mens. En als u de brieven van Petrus erop naleest, dan leest u in de tweede brief, in het tweede hoofdstuk, dat Petrus zegt, deze man die had een rechtvaardige ziel. Nou, daar valt helemaal niks op aan te merken. Een rechtvaardige ziel. Hij weet zich afhankelijk van de genade van God. Hij wil de Heere dienen. Ik zei al, er is een diepe overeenkomst tussen Lot en tussen Abraham. Ze hebben een geestelijke band. Het is niet alleen maar die familieband, want anders was hij niet meegegaan. Maar gaat het nou over de praktijk van zijn leven? Gaat het nou over de consequenties van zijn geloof? Kijk, dan laat hij steken vallen. Dan gaat het ineens haperen. Dan staat er, en Lot koos voor zichzelf. Dan kijkt hij naar het materiële gewin. Daar kan ik het goed hebben. Daar zal mijn kudde werkelijk gaan uitbreiden. En hij zal er allerlei argumenten bij gehad hebben, denkt u niet? Een mens moet toch ook normaal kunnen leven? En je kunt toch ook niet zo overgeestelijk zijn? En al die dingen, ach, u weet dat wel. Maar als het er nou op aankomt, dan moet je gewoon zeggen, Lot, jongen, dit had niet gemoed. Jij had die keuze voor Sodom niet moeten maken. Dit is niet goed. Dit is een halfslachtige houding van jou. Je had eigenlijk moeten zeggen van, het is een prachtig gebied. Maar laat ik hier nou maar wonen, want ik moet niet in Sodom zijn. En je had het in de gaten, want je ging je tenten eerst tot Sodom opslaan. Maar het duurde inderdaad niet zo heel erg lang of hij woonde al in Sodom. En zo zie je dat hij van de Heere en van zijn dienst afglijdt. En dat hij wat dat betreft er ook niet, geestelijk er niet beter op geworden is. Hij dacht misschien bij zichzelf, ik kies het allerbeste. En hij dacht bij zichzelf, laat Abraham, oom Abraham, nou maar dit slechte gebied hebben. Maar één ding heeft hij over het hoofd gezien. Dat niet om zo te zeggen het materiële goed werkelijk de zegen van de Heere doet ervaren, maar zijn gunst en de weg van zijn gunst en het zijn in zijn wegen, daar ligt de zegen. En die zegen die kreeg Abraham en die zegen die kreeg Lot niet mee. Een tweeslachtige houding, een halfslachtige houding. Nou las ik ergens. En dat is best een hele confronterende uitspraak. Nou las ik ergens dat iemand schreef, het christendom van vandaag is het christendom van Lot geworden. Nou, toen ik die uitspraak zo lees, was ik het daar niet helemaal mee eens. Want dat is natuurlijk veel te algemeen. Hè? En zo scheer je alle christenen over één kam. Ik denk niet dat dat mag. Maar aan de andere kant, ik denk dat we wel, en zeker ook nu we er vanmiddag met elkaar zo over nadenken, dat we wel tegen elkaar mogen zeggen van, kijk nou eens goed naar Lot en kijk waar nou de gevaren liggen. Hè? Want wees nou eens eerlijk, gemeente, hè? En dan kijk ik ook naar mijzelf hoor, ik kijk niet alleen naar u, maar ik kijk ook naar mijzelf. Wees nou eens eerlijk, hè? Waar laten wij de keuzes nou door bepalen die we elke dag hebben te doen? Is dat nou alleen maar het materiële gewin? Is het nou alleen maar het comfort dat het ons biedt? Of is het nou zo dat we zeggen van ja, hoe het ook komt en hoe het ook gaat, maar ik kies toch voor die, of ik kies voor die oplossing en voor die houding, Want dan heb ik in elk geval de zegen van de Heere mee. En laat ik dan misschien in materieel opzicht maar wat minder hebben als ik zijn zegen maar mee heb. Wat dat betreft is het een hele actuele geschiedenis die je eigenlijk ook zo kunt betrekken op ons leven, elke dag weer. We hebben keuzes te maken, gemeente. Nou, dat weet u even goed, misschien nog wel beter dan ik. We hebben keuzes te maken. Maar welke keuzes maak ik? Waar ga ik voor? En het is, en dat klinkt een beetje negatief, maar ja, ik bedoel het meer ter opscherving. Het is natuurlijk makkelijk om op zondag zo te belijden wat we net al met elkaar beleden hebben. Maar nu de consequenties, nu de praktijk, hè? Nu de gevolgen van onze belijdenissen. Hoe staat het met ons? We zien in deze geschiedenis hoe makkelijk het misgaat. En we hoeven ons echt niet boven Lot te verheffen. Lot koos voor Sodom. Hij koos, gemeente, voor de glijdende schaal. Heeft u wel eens van de glijdende schaal gehoord? Weet je wat een glijdende schaal is? Dat is dat je op één vlak een bepaalde stap zet die niet goed is. En dat dat onherroepelijk ertoe leidt dat je even later ook de tweede stap zet. De weg van de zonde is altijd een glijdende schaal. Je had er eerst moeite mee, je zei van nee, dat moet ik niet doen, daar moet ik niet naartoe, daar moet ik niet naar kijken, dat moet ik niet in huis hebben, ik noem maar wat, hè. En toen zette je één keer een stap en toen bleek dat de volgende stap al veel minder moeite gaf en dat je geweten al veel minder ging spreken. De glijdende schaal. Je ziet dat Lot op die glijdende schaal terechtgekomen is. En dat is heel verdrietig, want hij heeft er werkelijk geen vreugde aan beleefd. Echt niet. Kan ook niet. Want je hebt de zegen van God dan niet aan je zij. En dan op een gegeven moment, ik zei het u gemeente, dan heeft hij besloten om maar in Sodom te gaan wonen. Waarschijnlijk hebben zijn twee dochters, of misschien ook zijn vrouw of alle drie, druk uitgeoefend. We wonen hier maar in het achterafplaatsje en hier is toch niks te beleven. En laten we toch in de stad gaan wonen, dan hebben we toch wat meer vertier, daar leeft het meer. En Lot geeft toe. Hij zegt, nou, dan moet dat dan maar. En hij koopt een huis in Sodom. En zo komt dat gezin meer en meer onder invloed van de geest van Sodom. En die geest van Sodom, ik heb u net op vers 13 gewezen. Hè, de mannen van Sodom waren slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Ja, je kan er omheen draaien. En ik heb helemaal geen zin om daar uitgebreid over te hebben. Maar weet je wat er nou voor geest heerste? Onzedelijkheid. Seks. Een en al seks. Meer was het niet. Seks met beesten zelfs. Het was verschrikkelijk, beestachtig. En Lot neemt zijn gezin mee en hij gaat daarin wonen. Hoewel hij wel weet, het kan eigenlijk niet. Dat had hij wel van tevoren in de gaten. Maar hij geeft maar toe en hij zegt, nou ja. En dan zie je dat inderdaad de geest van Sodom in zijn gezin ook meer en meer gaat doorwerken. En de meiden komen even later thuis met een paar jongens uit Sodom. En ze gaan zelfs op een gegeven moment met die jongens trouwen. En als moeder straks uit Sodom vlucht, dan blijkt dat moeders hart ook aan Sodom verbonden was. Weet je wat Petrus schrijft? Toen hij daar in Sodom verbleef, toen heeft hij dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en door het horen van de onrechtvaardige werken in de stad. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel dag in dag uit gekweld. Dat betekent, wat hij daar allemaal meemaakte in de stad, dat heeft hem bijzonder aangegrepen. Daar leed hij onder en hij had zoiets, dit is niet goed en dit kan zo niet. En hij zag de invloed van zijn gezin. Hij zag dat men steeds meer een sodomitisch gezin werd. En hij wist wel, nu kan ik de Heere niet vrezen. En ik kan de Heere zijn zegen niet meekrijgen. Hij wist het wel, maar hij had wat dat betreft toen op dat moment een stap moeten zetten. Hij moest zeggen, en nu is het over en uit. En dan gaan we allemaal weer, meiden, vrouwen, we gaan weer terug naar dat voorstadje. Of hij had moeten zeggen, we gaan weer terug een 25 kilometer naar het noorden toe. Al hebben we dan minder voor onze kudde. We zullen er wel komen, want de Heere zal ons niet begeven en hij zal ons niet verlaten. Maar ondanks dat hij elke dag zijn ziel kwelde, bleef hij er maar in zitten. Een halfslachtige gelovige, die als het erop aankwam ervoor terugschrikte om concrete keuzes te maken vanuit zijn geloofsleven. Ja, ik kan het niet anders verwoorden vanmiddag. U zult misschien zeggen, het klinkt allemaal behoorlijk negatief. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Het is een waarschuwing, zei ik. Inderdaad, een waarschuwing voor ons. De houding van deze Lot. En dan hebben we geen enkele reden om te zeggen, wij zijn beter en wij doen het beter. Absoluut niet. Maar het wordt ons in de schrift voorgehouden als een spiegel. Zo van, kijk nou eens hoe makkelijk of het allemaal verkeerd gaat. Hoe makkelijk of wij afvlakken en afzakken. Hoe makkelijk of de dienst van de Heere eigenlijk maar een soort bijwagen wordt. In plaats van dat het nou alles betekent. In plaats daarvan dat je zegt, ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn zielsgenoegen acht. Lot heeft ook in Sodom geen radicale keuze durven maken. En hoe ging het toen bij het vertrek uit Sodom? Want op een gegeven moment, ja, we weten het allemaal, we kennen die geschiedenis. Toen heeft God gezegd, ik moet over Sodom het oordeel gaan vellen. De ongerechtigheid is te groot. Nou, dan zal eigenlijk, denk je bij jezelf, dan zal Lot wel iets in zijn hart hebben gehad van wat is dat toch heerlijk. Hè? Dat de Heere nou zijn oordeel doet gaan komen en dat hij nou tegen mij en tegen ons gezin zegt dat we moeten vluchten. Hè? Krijg ik van God, om zo te zeggen, een stuk steun. Maar wat lees je nou in dat 19e hoofdstuk? We hebben het samen gelezen, het 16e verse. En Lot aarzelde. Zie je het staan? Lot aarzelde. De engelen die zijn gekomen, die zeggen, nog even en het vuur daalt neer. Kom, neem uw vrouw en uw dochters. Anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Dan zou je zeggen, nou, kom op. Maar Lot aarzelde. Weer diezelfde houding. Hè? Weer diezelfde slappe houding. Niet doorpakken. Niet de consequenties van zijn geloof ook werkelijk zetten. Nogmaals, een rechtvaardige, daar hoeft ook helemaal niks van afgedaan worden. Er hoeft niemand vanmiddag te zijn die denkt van, ja, is Lot dan wel een echt gelovig mens geweest? De schrift is duidelijk, een rechtvaardige ziel. Maar, kijk hoe slap hij is, hoe halfslachtig hij is als het gaat om zijn geloofsleven nou ook te implementeren, zouden wij vandaag zeggen, in zijn dagelijkse bestaan. Of om het anders te zeggen, om nou de keuzes te maken vanuit zijn geloof. Niet vanuit de omstandigheden, niet vanuit zijn eigen hart, maar vanuit het geloof in de geboden van de Heer. Die halfslachtige houding. Als je nou vanmiddag die geschiedenis zo met mij overdenkt, gemeente, hè? Wat denkt u? Wat heeft die halfslachtige houding Lot nou eigenlijk opgeleverd? En als je dat nou allemaal een beetje op zijn rij zet, dan zeg je, man, je was veel gelukkiger geweest en je had veel meer zegen ervaren als je werkelijk de Heere daadwerkelijk had gediend en stappen had gezet en knopen had doorgehakt en werkelijk de praktijk van je leven had laten bepalen door wat de Heere zegt in zijn heilige geboden. Je had meer ontvangen. Je dacht, ik word rijker door vanuit mijn eigen hart de beslissingen te nemen. Maar je kwam erachter dat je zo de zegen van de Heere niet meekreeg. En je kwam erachter dat het eigenlijk elke dag een kwelling was. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld van dag tot dag. En kijk vanmiddag ook eens een ogenblik met mij naar het gezin. Want dan zie je daar die twee meiden. Thuis gekomen met twee sodomitische jongens. En die meiden zijn ook totaal versodomitisch. Zijn helemaal geïnfecteerd. Want als ze later moeten vluchten. Ach, u weet de geschiedenis, het is te gruwelijk bijna om te zeggen. Maar als ze zijn gevlucht een tijd later in de spelonk, zitten de beide meiden met een kind van hun eigen vader op schoot. Kun je zien hoezeer de geest van Sodom ook de meiden van Lot hebben geïnfecteerd. Het is werkelijk aangrijpend. Lot is niet in Sodom omgekomen. God heeft hem bewaard. Maar daar kan Lot, om zo te zeggen, geen enkele roem voor laten gelden aan zijn eigen adres. Het is Gods genade die hem heeft behouden. En als je deze geschiedenis vanmiddag overdenkt, dan moet je ook niet zeggen van, nou kijk eens, hè, van wat Lot nou allemaal deed en dat toch nog eigenlijk nog wel kon, dat hij toch zalig geworden is. Deze geschiedenis is niet om ons te laten zien dat je met een minimalistische houding toch nog wel zalig kunt worden. Maar deze geschiedenis is opgeschreven om u en om jou en ook om mij, om ons allen te laten zien waar dat nou toe leidt. Dat we niet werkelijk de consequenties trekken vanuit de Heere en zijn dienst en zijn heilige geboden. We zouden vanmiddag deze geschiedenis kunnen betitelen als eentje met van die waarschuwingsborden. Zo'n groot driehoek, waar in het midden staat geschreven, pas toch alsjeblieft op. En word niet als Lot. Onderken toch de gevaren. En strijd ertegen. En laat de Heere door jou en door u en door mij gediend mogen worden. In de praktijk van het leven. Laat dat mogen gebeuren. Want het is tot ere van God als we hem werkelijk in de praktijk van ons leven dienen. En wat dacht u van de buitenwacht? Wat dacht u er nou van? Wat de wereld nou, om zo te zeggen, ervan vindt? Als het christendom van Lot inderdaad, of het christendom inderdaad het christendom van Lot gaat worden, dan gaat daar helemaal niks meer van uit. Waarom zouden we de Heere gaan vrezen? Als die mensen toch op dezelfde manier in het leven staan als wij dat doen. En daarom is het ook zo van belang, ook met het oog op de buitenwacht, dat we werkelijk de consequenties trekken vanuit de geboden en de dienst van de Heere. Dat we ernst maken. En dat we breken met datgene waarmee gebroken moet worden. Dat we in afhankelijkheid van de genade leven. Het gaat om de eer van God. Het gaat om onze naam bij de buitenwacht. Het gaat uiteindelijk ook om het getuigenis dat we geven naar hen die buiten zijn. De geschiedenis van Lot. Ik ben het met u eens. Vanmiddag niet zo'n bemoedigende en vertroostende verkondiging. Meer een waarschuwende. Maar laat het zo zijn dat we ook vanmiddag begrepen hebben. dat God op deze manier tot ons is gekomen, opdat we de gevaren zullen onderkennen en opdat ons geloven, ons belijden, niet zal zijn als Lot, maar het zal zijn in oprechtheid, in afhankelijkheid, in beslistheid. Dien de Heere oprecht, dien Hem getrouw. Hij zal zijn zegen eraan verbinden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Best een waarschuwende, aangrijpende geschiedenis die we vanmiddag met elkaar hebben overdacht, Heer. Lot, aan de ene kant een rechtvaardige, een man die met zijn hart aan u verbonden was. Maar we hebben het vanmiddag onder ogen gezien hoe het zo moeilijk voor hem was om in de praktijk van zijn leven de consequenties van dat geloof ook te trekken. En daarin ligt ook voor ons zo'n waarschuwing opgesloten. Nee, we verheffen ons niet boven Lot. Maar zijn leven is wel een waarschuwing, een baken in zee. Dat we werkelijk waar elke dag ook moeten vragen om uw wil, Heere. En dat het ons hoogste verlangen ook moet zijn om te gehoorzamen aan uw heilzame geboden. En dat we keuzes maken, niet die voortkomen uit ons hart, maar die voortkomen uit uw geest en uit uw woord. Heere, wilt u geven dat we die boodschap die we zo vanmiddag ontvingen ook ter harte mogen nemen? Dat we in de komende weken inderdaad oprecht van harte u mogen vrezen en dienen. Dan mogen we toch weten dat u uw zegen aan ons geeft. En die zegen die maakt ons rijk. Die is alles waard. Die is veel meer waard dan al dat wat de wereld ons te bieden heeft. Heere, wees ons nabij in de komende week. Sterk ons ook weer om ons werk te kunnen doen waar u ons ook heeft geroepen. We bidden om uw zegen over de scholen die morgen weer gaan beginnen, de basisscholen. Wilt u met onze jongens en meisjes zijn? Wilt u ze bewaren en helpen? Wil ook met de leerkrachten zijn en hen de wijsheid geven? om het onderwijs te geven, niet alleen met het oog op dit leven, maar ook met het oog op het toekomende. Zegen ons allen, Heren, ook als we niet meer aan het arbeidsproces deelnemen of hoeven deelnemen, als we ouder zijn geworden, wees bij ons en wil ons uw zegen in alle opzichten doen ervaren. We danken u dat we ook vanmiddag in alle rust weer dat woord mochten opendoen. En wilt u geven, Heren, dat we ook in de komende week dat woord ook voor onszelf steeds weer mogen openen. Want dat woord bevat toch werkelijk leven en voedsel voor ons hart. En buiten dat voedsel kunnen we toch niet. Zegen ons, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw genade, in Hem, in wie alle leven en zaligheid ligt, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 143, het tiende vers, dat luidt: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestuur mijn schreden en leidde mij in een effen land. Dat verwoordt nou precies waar het om gaat. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.